zijn op het dat je persoonlijk met het samenkomen, dat we ook met vier kerken samen dit mogen vieren. Dat we ook in eenheid met elkaar mogen wandelen. Ik wil ook zo bidden dat u dit zegent, Heer God, dat u onze kerken zegent, Heer God, en ook leidt in de groei die er samen is, Heer God, in de relatie die we samen willen bouwen met elkaar. Vader, wil u deze avond Jack zegenen, zodat hij ook de woorden kan spreken tot ons, Vader, die u mocht vragen.
Amen.
Amen.
Toen ik vanochtend de weerberichten bekeek, dacht ik, dat gaat helemaal niet door, want 5 of 10 centimeter sneeuw. Ik zie er nog iets van Leuven komen, dan ben ik naar Maastricht om met gevaar van mijn leven bij ons in te komen geven. Maar het is wat betreft wat rustiger gebleven. Maar u heeft ook een moedig onderwerp gekozen. Als ik vrienden vertel van, nou, ik ga in Meeuwen of Peer praten over de rol van de vrouw, dan krijg je reacties van, oh, nou, ga er maar aan. Voor de leeuw wordt gegooid. Maar er zal er wel meevallen, want er ziet er redelijk vriendelijk uit. Dus dat leeuwen, dat zal wel meevallen. Maar dan geloof ik dan toch nog in de God van Daniel, die uit de leeuwen kan haar bevrijden als dat nodig zou zijn. Maar dat gaat vast wel een stuk anders dan dat. Het is een heel persoonlijk onderwerp. Ik stel mezelf eventjes wat meer voor. Ik ben getrouwd met Patricia, ze had hier graag bij geweest, maar met het weer is het dus niet gelukt om via Maastricht weer naartoe te komen. Ik ben betrokken bij de ETF als docent, ondertussen mag ik dan zeggen hoogleraar praktische theologie. En ik hou me vooral bezig met de studie van pastoraal leiderschap. Hoe geef je leiding in de kerk als oudste, als voorganger? Aan de rechterkant zit u Ilse, dat is het Instituut voor Leadership and Social Ethics. Dat is een instituut aan de ETF waar we veel studeren over leiderschap in deze wereld. En we proberen als christenen wat te vertellen over het leiderschap in deze wereld. En, als een van de. We houden dan regelmatig conferenties. En een van de conferenties ging over diversiteit. Daar heeft vanavond ook wel wat mee te maken eigenlijk. Maar increasing diversity is dat als de diversiteit toeneemt, is het dan een verlies van controle. Zoals sommige mensen dat zouden zeggen. Wat moet je dan leren de organisatie, de kerk, een beetje anders vorm te geven? Dus als u voor een hele dapper onder u, het is Engels en het is zo'n academisch boek, dus ik kan het u verkopen, maar voor €45 helaas. Goedkoper dan dat doet de uitgever dat soort dingen niet. Maar ik dacht, ik neem er eentje mee voor het geval iemand van u belangstelling heeft. Links zit u Baptisten Gemeente Maastricht. Daar ben ik al een jaar of 5 oudste. Met veel plezier. Een hele uitdaging. En onder zit u Biblical Ministries Worldwide. Dat is de zending die via welke mijn vrouw Patricia en ik zijn uitgezonden. Mijn vrouw is Amerikaanse. We leven van giften. We zijn uitgezonden, maar het is al in 1988, dus een half tijdje terug, om in Zuid-Limburg en Nederland gemeentes stichtend werk te doen. En in 2001 ben ik betrokken geraakt bij de ETF als eerste lesgever en docent, maar goed, zoals dat dan gaat. Een aantal dingen die ik vanavond ga zeggen, zouden in onze zendingsorganisatie niet altijd goed vallen. En u kunt ook wel vermoeden waarom dat is, denk ik. Dus ik wil ook vragen om niet gelijk foto's van mij en radicaal standpuntverandering, allerlei dingen op Facebook of wat dan ook te zetten. Laat ik mijn naam daar maar met mee weg. Niet dat ik verstoppertje wil spelen of dingen te verbergen heb. We hebben geen formele positie als zendingsgenootschap hierop. Maar het zou toch wel heel vervelend zijn als mijn aanwezigheid hier tot vragen leidt ergens verder weg in Amerika. Terwijl we gewoon allemaal proberen samen met het woord en met de Heer om weg te vinden. Helemaal in het begin van mijn studie heb ik geschreven over emerging leadership in the polling mission, dus ontwikkelende leiderschap in de missie, in het zendingswerk van Paulus. Dus dat is echt een studie van het Nieuwe Testament. Een aantal dingen die ik vanavond vertel, hebben daar ook een wortel, zou je kunnen zeggen. En dit zijn dan een aantal van die andere delen waar ik aan mee. Zeker. Maar goed, dat eventjes over wie ik ben en wat ik dan af en toe doe. Eventjes wat over vanavond, wat gaan we vanavond doen? Als het allemaal lukt, tot tussen nu en nou, 9:15. Ik hoop dat we ook interactief zullen zijn, dat we niet alleen maar stilletjes zullen luisteren. Ik geef u mijn persoonlijke intro, maar dat heeft u net al eventjes gehad. Ik vertel nog een paar dingetjes straks, juist mijn persoonlijke verhaal over het onderwerp van vanavond. We gaan het hebben vooral vanavond over hiërarchie in man-vrouw relaties, in veel man-vrouw relaties. En we gaan daarvoor kijken naar Efeze 5, die hele bekende tekst over het huwelijk, over het man en vrouw. En eigenlijk zou je iets verder moeten doen ook over Efeze 6, die eerste 10 versen waar het gaat over ouders en kinderen en over slaven en meesters. Je kunt vergelijkbare teksten vinden in Colossense en in 1 Petrus. Dan wil ik even een stapje terug van de wetenschap en mijzelf. Hoe moet je met de gegevens uit die tekst omgaan? Wat leert de Bijbelwetenschap ons, om zo te zeggen? En dan iets hebben over onze kerkelijke identiteit. Dus dat zijn meer de toepassingen voor vanavond. Mijn eigen verhaal begint eigenlijk in, ja, niet zeggen, heel bewust op dit vlak van de rol van de vrouw, maar het was overduidelijk in de tradities die ik in Amerika tegenkwam en zoals ze naar Nederland kwamen, dat als je een bijbelgetrouwe christen was, dan gaf je natuurlijk niet de ruimte voor de vrouw om oudste te zijn of publiekelijk te spreken op zondag. Er zijn een aantal teksten, je kunt ze vast noemen, maar anders komen we ze vandaag of de volgende keer wel tegen. Een aantal teksten die ik en heel veel andere mensen met mij zo overduidelijk vonden, dat we dachten, ja, maar als je echt de Bijbel serieus neemt, dan moet je dat vasthouden, ook al past dat niet in onze cultuur. En eigenlijk, als ik terugkijk, dan werd het een soort waarheidskenmerk, kenmerk van bijbelgetrouwheid. Bijbelgetrouwe christenen, die gaven niet die ruimte voor het gezag van de vrouw. Maar goed, had je natuurlijk altijd de vrijzinnige mensen die de Bijbel niet serieus namen, die schoven die tekst aan de kant. Ja, die doen van alles met de Bijbel, maar die hoef je niet serieus te nemen, want die mensen waren niet bijbelgetrouw. Zo zat ik in elkaar, en dat is niet alleen maar heel persoonlijk, maar u herkent dat ongetwijfeld uit uw eigen geschiedenis of uit de gemeentes om me heen. Zo gebeurde dat gewoon. 5 jaar geleden werd ik oudste in de Baptistengemeente in Maastricht. Ze zaten met wat vragen en ik werd gevraagd om als raadgever wat bij te dragen en we kwamen daar goed doorheen. En het resultaat was indirect dan wel dat ik ook zelf als oudste werd gevraagd. En in 2014 mocht ik daar oudste worden. Dat vond ik een hele uitdaging, want we hadden als kerkraad hadden we een erfenis. In 2008 of 2007, zo ergens daar, heeft de toenmalige kerkraad, oudsten, die hebben gezegd, ja, wij moeten eigenlijk toch eens aandacht geven aan dat vraagstuk rondom de rol van de vrouw in de gemeente. Maar, hadden ze er gelijk bij gezegd, nu is niet de tijd, want, allerlei andere dingen die bezig waren, dus dat werd uitgesteld en uitgesteld en uitgesteld. En toen ik en een andere meneer, ook Jack, twee Jacks, toen we oudsten werden, dachten we, nou, daar moeten toch wat vorm aan geven. Maar ja, hoe ga je dat doen? We hebben eerst eens goed met elkaar gesproken van, ja, hoe sta je erin? En niet zozeer om elkaar te overtuigen, maar wat is jouw eigen overtuiging? En stel je nou voor dat de kerk zou veranderen. Stel je nou voor dat we toch vrouwen als spreker zouden kunnen uitnodigen. Stel je nou voor dat er toch een vrouw oudste zou kunnen worden. Dat we alleen maar fictie, alleen maar fantasie op dat moment. Maar stel je voor dat we dat doen. Wat zou je dan doen? Zou je blijven? Zou je aftreden? Zou je zelfs de kerk verlaten? Want we waren overtuigd dat als God ons aan elkaar heeft gegeven als kerk en als oudste team, dan moet je dat niet gaan beginnen als je van tevoren weet dat je elkaar kwijt gaat raken. En het bleek, en daar was ik zelf ook erg opgelucht, dat wat ons persoonlijke standpunt ook was, als de kerk zou willen veranderen, dan zouden we als team blijven doorgaan. Dat hebben we tegen elkaar uitgesproken. Dus dat vond ik een heel belangrijk vertrekpunt. En toen hebben we gedacht, ja, hoe ga je dat verder doen? Hoe Ondertussen had ik om me heen gekeken. In Nederland is de gereformeerde kerk vrijgemaakt. Ik weet niet of die kerk kent. Maar die is onverdacht bijbelgetrouw. Als iemand die Bijbel goed kent, zijn het vaak mensen uit die kringen. Die was al 10 jaar bezig met grote commissies, hoogleraren en vuistdikke rapporten. Om te kijken, mag het nou wel, mag het nou niet. En de rapporten gingen een beetje naar links en naar rechts. En uiteindelijk lag er dan een rapport dat het wel mogelijk zou zijn. En toen nog steeds trouwens, blijft het veel reuring geven, veel onrust geven in sommige kerken. Dus ik dacht, 3 avonden bijbelstudie gaat ons niet in 1 keer helemaal eens gezin maken. Want als grote, dure commissies die de Bijbel nog veel dieper kunnen bestuderen dan wij zelf als kerk, dat wel heel moeilijk vinden, gaan we niet in 3 avonden alle neuzen eventjes in 1 kant krijgen. Maar wat ik ook zag, is dat je mensen hebt van die, zeg maar eventjes, tegenstander hadden, die oprecht de Bijbel willen lezen, bijbelgetrouw willen zijn. Maar ik zag ook mensen die aan de andere kant terechtkwamen, voor, en die ook in alle oprechtheid de Bijbel bleven lezen, en bleven worstelen met die teksten. Het was niet een kwestie meer van, ben je nu bijbelgetrouw of niet? Nou, misschien is dat voor u geen issue meer, maar voor mij en voor onze kerk was dat belangrijk om te kunnen zeggen, weet je, ons standpunt over of de vrouw met wel of geen ouders mag zijn, of de vrouw met wel of niet mag spreken, is niet een kwestie van of je bij wel getrouwd bent of niet. En voor ons was dat een hele belangrijke stap om dat te nemen, want als je dat uit de sfeer van ben je wel of niet bij wel getrouwd houdt, dan kun je erover praten. Maar zolang je 1 positie vereenzelvigt met bij wel getrouwd en de andere zegt ja, maar dan ben je vrijzinnig geworden, dan raak je elkaar kwijt als gelovige. Dus voor ons was dat een hele belangrijke stap. Nog niet eens inhoudelijk van wat vinden we ervan, maar naar het proces gekeken. Dus wat onze meningen ook zouden zijn, en waar we ook zouden uitkomen, we zouden elkaar dus niet hoeven beschuldigen, zeg maar, van dat we de Bijbel hebben verlaten, dat we niet meer bijbelgetrouw zijn. We aanvaarden van elkaar dat we bijbelgetrouw zijn, ook al komen we dus een ander standpunt uit. En voor ons was dat een heel belangrijk gegeven. We zagen natuurlijk ook dat we een hele sterk geëmancipeerde wereld leven. Ik kan me goed herinneren dat we op een avond georganiseerd hadden een wat discussie over bepaalde teksten, en sommige wat lastigere teksten op dit punt, zeg maar. En een van de vrouwen, we vroegen van, die tekst uit de Spreuken 31, die kent u vast wel, daar staat in sommige vertalingen over de goede huisvrouw. Nou ja, als je de tekst leest, gaat het niet over een goede huisvrouw, gaat het over een zelfstandig ondernemer die heel wat, heel wat in haar mars heeft. Maar goed, vaak wordt het gelezen als de goede huisvrouw. En we vroegen elkaar van, wat doet die tekst nou met jou? Dus niet wat vind je ervan, wat is er standpunt, maar wat doet die tekst met jou? En een van de dames die in de maatschappij best wel mooie functies bekleden, die had zoiets, ja, dat ze altijd een hele lastige tekst schrijft. Ik weet nooit wat ik ermee heb gemoeten, want ik heb het gevoel dat die tekst mij kort liep, terwijl ik eigenlijk veel meer kan. Nou ja, niet helemaal onverwacht. Maar het is goed om dat eens van iemand te horen die dat vertelt. En dat was dus kennelijk een setting dat mensen dat durfden te vertellen. Op een andere avond, met wat meer mensen, zei een van de dames, een vrouw die in die tijd zo 6 weken in Afghanistan zat, 6 weken hier, ze werkte bij de Verenigde Naties en later zelfstandig. Nou ja, dan moet je toch wel wat kunnen als je in Afghanistan met vrede, met vrede stichten, formeel bezig bent als je opnieuw je leiding geeft. Dus ze zei, ja weet je, als ik in de kerk kom, is het net alsof er een knip zit tussen mijn vrouw zijn en mijn christen zijn. En op dat moment, we waren wat verder al in het proces, schrok ik daar wel van. Ik dacht, nou, dus mijn standpunt, op dat moment al iets van mijn oudere standpunt, daarmee heb ik dit soort dingen dus in de hand gewerkt. Ik ben dus mede verantwoordelijk dat deze vrouw, die ik als christen erg waardeer, dat die voelt dat ze als vrouw eigenlijk niet wel in motorbokkel heeft, dat ze het maar thuis laten, dat vrouwen zijn, wel als, zo zou deze vrouw doen. Mijn eigen vrouw Patricia, als ze hier zijn, zou dat helemaal niet hebben. Zij is grootgebracht in een traditionele kerk, met traditionele rollen, en zij voelt zich daar prima bij. Dus dat hangt natuurlijk wel af van de persoon die je vraagt, maar mensen hebben hele verschillende associaties ermee. En wij leven dus in een hele sterk geëmancipeerde wereld. Ik denk dat de emancipatie ook van de vrouw mede is ingegeven door het evangelie. dat juist door de doorwerking van het evangelie in onze wereld de vrouwen steeds meer als gelijkwaardig aan de mannen gezien, gelijkwaardige functies, gelijkwaardige salarissen enzovoort. In de kerk hebben we dat anders beleefd, maar ik denk in de wereld, op een gegeven moment zonder God en zonder de Bijbel, maar heeft dat toch doorgewerkt naar de gelijkwaardigheid van de vrouw. Een volgende punt waar we dat wel als vertrekpunt namen, of ja, we constateerden dat, we hebben verschillende opvattingen. Wel in onze gemeente een aantal die het traditionele standpunt huldigden. Heel wat mensen die het eigenlijk niet zeker wisten en die het ook niet zoveel kon schelen, eigenlijk niet snapten waarom we daar zo'n punt van maakten. Waarom kan een vrouw dat dan niet? Dat doet ze anders toch ook. Wel ook een aantal mensen die zodanig overtuigd waren dat dat niet Gods bedoeling kan zijn, dat een vrouw beperkt wordt in haar gezag of aan de rol in de gemeente. En die eigenlijk het punt hadden bereikt van, nou, we hebben nu wel lang genoeg gewacht, we willen nu zien dat er wat gebeurt, anders dan gaan wij misschien de kerk verlaten. Van de andere kant natuurlijk ook de traditionele mensen had, die misschien hadden de juiste kerk veranderd, ga ik de kerk verlaten. Dus ja, we hebben een heel spectrum. Maar we hebben wel beleden, geloofd, de Heer heeft ons elkaar gegeven. We kunnen niet anders dan gewoon erkennen dat we verschillen van mening. Dus het feit dat we een traditionele visie hadden, die weliswaar niet op papier stond, maar die hadden we dat toch wel, wilde niet zeggen dat iedereen is overdacht. Eigenlijk was de meerderheid daar helemaal niet van overtuigd. Maar goed, je gaat gewoon verder zoals je dat hebt gedaan. Dus voor ons was het belangrijk te constateren, hebben we ook in de gemeente zo gezegd, we zijn een gemeente waar al heel veel verschillen leven. Ja, daar kan je dan vervelend vinden, je kan er blij om zijn, kan je van vinden wat je wil, maar het is wel zo. En we konden geen goed proces bedenken om al die verschillen op te heffen. Hoe zou je dat moeten doen? De traditionele manier, ja, dat ken ik wel, dat heb ik ook een paar keer zo gehanteerd. En dat is dat je het Bijbelstudie doet totdat je het eensgezind bent, totdat iedereen dezelfde mening heeft over de passages. Maar weet je wat dan gebeurt? De mensen die het eens zijn, dat zal wel de meerderheid zijn, die blijven. En de rest die vertrekt. En dan heb je natuurlijk weer een eensgezinde gemeente. Maar goed, is dat dan... We dachten, we zijn elkaar gegeven als gemeente, we willen elkaar vasthouden, die weg willen we niet gaan. En we konden geen proces bedenken van, we zijn nu verschillend en we doen zoveel Bijbelstudies of zoveel gesprekken of zoveel pastorale zorg of zoveel naar preken of nou ja, goed, noem maar wat op. En dan aan het eind zijn we allemaal eensgezind. We moeten leren leven met het feit dat we dus allemaal verschillend zijn en ook wel zullen blijven. En dat waren de, ja, dat was de realiteit waarmee wij te maken hadden en waarin wij dan wilden kijken, hoe ga je dan verder? Nou, in dat proces ben ik zelf veranderd. En ik wil nu naar de teksten gaan kijken en gaan kijken van, wat kunnen we nou daarvan leren? Hoe helpen die teksten ons om hierover na te denken? En nog even voor de duidelijkheid, ik sta hier niet zozeer namens de ETF, want de ETF is geen kerk, de ETF heeft hierin geen standpunt. Wij leiden zowel jonge dames als jonge mannen, of soms ook wat oudere dames, wat oudere mannen op. Wij leren hen omgaan met de Bijbel en met de kerkgeschiedenis enzovoorts. En we hopen dat ze allemaal op hun eigen manier een plekje vinden. En ik stuur dan ook regelmatig een lijstje naar verschillende gemeentes met studenten die bereid zijn te komen spreken. En er staan vrouwen en mannen op. Ja goed, als u een gemeente bent waar alleen mannen spreken, dan kies je natuurlijk de mannen uit. En als je een gemeente bent waar het al bij kan, dan heb je een bredere keuze. Maar dat is niet aan mij. Dat is niet mijn verantwoordelijkheid vanuit de ETF. Als kerk heb je een andere verantwoordelijkheid en dat is prima. Dus ik sta hier niet om de ETF te vertegenwoordigen. Ik sta hier ook niet om een soort campagne te voeren voor één bepaald standpunt. Ik wil wel iets laten zien van het proces wat ik heb meegemaakt. En hoe zo'n veranderingsproces eruit kan zien. Of u die weg volgt, of misschien al mij vooruit loopt, of die weg helemaal niet wil gaan, dat laat ik aan u. Ik wil u graag iets laten zien over de Bijbelteksten en over het proces. Maar zeker in het begin, toen ik van, ja, of het toch was veranderd, kon ik met mijn hoofd bepaalde dingen zeggen, maar ik kreeg er wel buikpijn van. Snap je dat? Dus met je hoofd zeg je bepaalde dingen, en je denkt, ja, dat, als ik de schrift bekijk in onze maatschappij, dan denk ik dat dit goed is. En tegelijkertijd kreeg ik er buikpijn van, want ik dacht aan alle mensen die mij dierbaar zijn, die het anders zien en die dat heel misschien mij wel kwalijk zouden nemen dat ik van mening zou veranderd zijn. Dus ik heb gebruik daarvan. Dat is nu ook minder gelukkig. Maar die buikpijn was dus geen signaal van de Heilige Geest dat ik een verkeerde weg was gegaan. Dat hoort gewoon bij de normale menselijke proces van veranderingen. En of dat de weg is die de Heer met jou wil gaan of niet, dat bepaal ik niet. Maar ik wil u dingen aanreiken die je wellicht kunnen helpen in het proces waarin u zit. We gaan nu kijken naar de hiërarchie in man-vrouw relaties. En we gaan kijken naar hoe dat ging in het Nieuwe Testament en in de tijd van het Nieuwe Testament. Ik weet niet of sommigen van jullie hebben gereisd in het Midden-Oosten en Griekenland. Herkent iemand deze plaatjes? Nee? Ik hoor heel vaak eens iemand mompelen, maar ik hoor niet wat het is.
Is dat Efeze?
Ja, rechts is het amfitheater in Efeze. En links, ik denk dat dit een standbeeld van Artemis is. Die balletjes, ja, dat is niet zo netjes hier op het scherm, maar het zijn borsten, want de godin vruchtbaarheid. En zo gaf hij bij uiting aan een paar kenmerken van de stad als Efeze. We gaan kijken, hoe zit dat dan met hiërarchie en natuurlijk. We laten nu even liggen, hiërarchie in de kerk, in Timotheus, een hele mooie, maar lastige tekst. En Efeze, ook trouwens 1 Timotheus, geschreven aan de kerk te Efeze, of aan Timotheus, die Efeze was. Volgende keer kunnen we wat verder gaan over spreken in de kerk. En dan gaan we kijken naar 1 Korinthe 11 en 1 Korinthe 14. Gaan we eerst kijken naar het antieke huishouden. Dat is niet zomaar vader, moeder en 2 kindjes, of 3 of 5 of hoeveel het er ook zouden zijn. Als je naar het antieke huishouden gaat kijken, dan moet je meer aan zoiets denken. Een groot landhuis waarin je de paterfamilias hebt, de hoofd van het huishouden, de paterrecht, zeg maar, die over vrouwen en kinderen heerste eigenlijk, in de baas was. Maar er hoorde nog heel wat anders bij dat huishouden. Soms waren het andere familieleden, misschien de oudere generatie, misschien broers en zussen en hun familieleden. Heel vaak had je ook wat ze noemden cliënten. Niet in onze zin van cliënten, maar als je rijk genoeg was om een huis te hebben, dan had je veel geld, veel landerijen en je had dus eigenlijk een grote verzameling mensen om je heen, slaven en die jouw eigendom waren, ook cliënten die je voor bepaalde klusjes betaalden. En dat hoorde allemaal bij je huishouden. Je had dus niet gezin en school en werk en dan overheid dit en overheid zus en uiteindelijk de federale overheid, zoals vandaag. Je had het huishouden en je had de centrale regering en tussenin dat was misschien nog de stad, maar dat was het dan. Verder instituties, om zo maar te zeggen, had je niet. En in dat huishouden daar zijn allerlei relaties. Natuurlijk de man-vrouw relaties, de relatie, vader en kinderen, meesters en slaven. Nu werd er in de antieke oudheid veel waarde gehecht aan dat alles in goede orde gebeurde. Er waren veel momenten, veel tijden dat men, net zoals soms vandaag een beetje, dat de gezagsstructuren in vraag werden gesteld. Het werkte allemaal niet meer zo netjes als vroeger, wat vroeger dan ook was. En soms werden huishoudcodes geschreven om juist de gezagsrelaties te benadrukken. We wilden toch weer orde herstellen. Als ik zeg huishoudcodes, dan bedoel ik dus zo'n tekst als in Efeze 5, vers 21 tot 33. Maar dat gaat over man-vrouw-relaties, over de ouders en kinderen en over slaven en meesters. De meeste van ons zullen niet weten dat dat een soort formaat was, een soort onderwijsformaat, dat heel gebruikelijk was in die tijd. Er zijn bijvoorbeeld teksten van Aristoteles, we zien er straks eentje op het scherm, die leefde zo in de 4e eeuw, de 3e eeuw voor Christus, de 4e eeuw voor Christus, die had wat geschreven over deze relaties, Dat was een Griekse filosoof. Je had ook veel Joden die daarover schreven, zoals bijvoorbeeld Philo, een Jood in Alexandrië, die een soortgelijk patroon beschreef dan naar aanleiding van de 10 geboden. Josephus, die ook zo'n soort patroon gebruikte voor zijn morele instructie, om het zo maar te zeggen. Plutarchus, een Romeinse historicus en filosoof. En zo zijn er nog meer te noemen. Ik heb een blaadje opgesteld, maar ik heb er eigenlijk niet vermenigvuldigd. Had ik even moeten doen, maar goed, ik kan zal hem voor iemand doorgeven. Met een aantal van die teksten, zodat je eens kunt nalezen wat er in die tijd werd geschreven over die huishoudrelaties. Of huistafels, huishoudcode, allemaal dezelfde namen voor verschillende namen voor hetzelfde fenomeen. Hier heb je dan de huishoudcodes in de Bijbel. Ik heb ze net in het begin al even genoemd. In Efeze, in Colossenzen en in Petrus. En ik wil gelijk even een vraag. Even kijken of we allemaal op dezelfde golflengte zitten. We gaan uit van de inspiratie van de Bijbel. Dat God Paulus en Petrus heeft geïnspireerd in het schrijven van zijn brieven. Maar als je dus gaat kijken, dan zie je dus dat Paulus en Petrus vormen van onderwijs hebben gebruikt, die Aristoteles en Philo, Josephus enzovoort enzovoort ook hebben gebruikt. Dus ze hebben gewoon een soort didactisch model van hun cultuur ingepikt. Maar het was toch geïnspireerd wat Paulus schreef? Hoe zie je dat? Er is een seculiere wereld. Zowel Joden als Grieken, Joden waren natuurlijk gelovig, maar nog niet gelovig in Jezus of Messias. De Grieken, de Romeinen, die allemaal door het hele Middellandse Zeegebied heen dit soort morele instructies hadden, gebruikten ze allemaal. En Paulus schetste dus ook, en Petrus ook. Beetje provocerend, is Paulus dan op dat moment wel geïnspireerd? Dus als hij begint met Efeze 5, vers 21, onderwerp aan elkaar, de vrouw aan haar man. Zoals Christus, de vrouw en de man, zoals de gemeente aan Christus, en zo gaat dat verder. Was Paulus dan wel geïnspireerd? Hij pakte gewoon wat al gewend was, wat normaal was in die tijd.
Ja,
durft iemand wat denk je? Want als u die vraag niet kunt beantwoorden, dan zitten we wel gelijk vast en wordt nog niks gezegd.
Misschien vond God dat model wel een goed model.
Oké, dus God kan soms een onderwijsmodel gebruiken uit de cultuur,
ja.
Wat misschien wel een goed model is.
Ja.
En het feit dat het Aristoteles een onderwerp gebruiken, wil dus niet per se zeggen dat Paulus alleen maar werelds bezig is en vergeet om naar God te luisteren en te bidden voordat hij zijn brief schrijft. En zo heb je dat ook soms in de gemeente. Je maakt plannen voor de gemeente, je doet bepaalde dingen in de gemeente, je pikt ervoor. Maar soms lijken de stijlen van leiderschap of de plannen die je maakt, nou, best wel veel op de plannen die een bedrijf zou kunnen maken of die een christelijke organisatie zou kunnen maken. Is dat fout? Nou, niet per se. Hangt er maar vanaf. Maar dat geeft wel even te denken. Dus Paulus die kan onder inspiratie van de Heilige Geest, kan hij dus instructiemodellen uit zijn cultuur gebruiken, maar we gaan ook wel zien dat hij daar wat mee doet. Hij laat ze niet zomaar staan. Hij gaat dat vanuit het evangelie nader of ook wel een beetje anders invullen. En als we naar die teksten gaan kijken, dan wil ik de vraag stellen, is hiërarchie tussen man en vrouw de norm voor de christelijke huwelijk? Kun je over wel eens over die vraag hebt nagedacht? Het duurde een hele tijd voordat ik over die vraag durfde nadenken. Want het nadenken over die vraag alleen al was eigenlijk een signaal dat ik al aan het afdwalen was van wie wij waren als gemeente. Ik weet niet of je dat gevoel herkent, misschien is het alleen aan mij, maar ik durfde, ja, die vraag kwam eigenlijk gewoon niet meer op. Want ja, natuurlijk wil Paulus dat de man in bepaalde mate heerst over de vrouw, omdat de vrouw in zekere zin zich onderwerpt aan de man. Dat was zo ingegrepen, dat zat zo in mijn systeem. Ik durfde de vraag niet eens stellen, ik kwam er gewoon niet op. Maar in dat proces van verandering kwam die vraag op van, ja maar, is het eigenlijk wel Gods bedoeling dat zo'n vierjarige er is? En toen ben ik eens gaan kijken naar dit soort teksten. Engels ligt dan niet iedereen in Engels verstaan. Ik zal het proberen eventjes zo te vertalen. Van de management van huishouden hebben we gezien dat er drie delen zijn. Het eerste deel is de regel van de meester boven zijn slaven. Een ander deel is dat van een vader. En een derde deel van een getrouwde man. Een getrouwde man en een vader die heerst over vrouw en kinderen. Beiden zijn vrij, maar de heerschappij verschilt. De heerschappij over kinderen is zoals een is bij wijze van spreken koninklijk over zijn vrouw als een republikeinse regel. Want hoewel er uitzonderingen zijn in de natuurlijke orde, is de man van nature fitter om te besturen, om het commando te voeren dan de vrouw. Net zoals de oudste, of de oudere, en de volledig volgroeide superieur is aan de jongere en het onvolwassene. Dus in de relatie van de man tot de vrouw is de ongelijkheid permanent. De heerschappij van de vader over zijn kinderen is koninklijk, want hij heerst vanwege zowel liefde als vanwege het respect dat hij verdient vanwege zijn leeftijd. En hij heeft dus een soort koninklijke macht over zijn kinderen. Nou, even een goed aan de vertaling. Wat valt je op als je deze tekst leest? Kun je dat noemen? Wat valt je op?
Dat is toch tamelijk autoritair allemaal, hè?
Ja, best wel autoritair. Ja. Ja. Andere reacties, wat valt u op? Wat zegt u? Hele duidelijke rangorde. Ja. Nog andere dingen? Ja, de man wordt aangesproken, maar de vrouw niet. En dat is niet toevallig, denk ik, dat hij dat als vrouw opmerkt en dat een man dat niet meer heeft gezegd. Hè. Want een vrouw is daar gevoelig voor. Waarom zou dat zijn, denk je? Waarom zou de man wel aangesproken worden en hij moet het niet doen en de vrouw, kinderen worden niet aangesproken?
Heeft de maak met verantwoordelijkheid?
Ja. Maar dan zou ik eens tegen argument zeggen, maar heeft de vrouw dan geen verantwoordelijkheid om zich te onderwerpen? Ik denk dat het gevoel vooral heerst inderdaad, de man is verantwoordelijk en de vrouw die heeft zeg maar te schikken. Die heeft daarin niks in te brengen, die moet gewoon doen wat haar gezegd wordt. De vrouw is, niet alleen maar bezit, maar niet veel meer dan dat. En net zoals je over je bezit beschikt, zo beschik je over je vrouw en over je kinderen. Hoewel hij nuanceert dat wel enigszins, de heerschappij over de vrouw is toch iets anders dan de heerschappij over de kinderen. Maar goed, je hebt helemaal gelijk, de vrouw wordt niet aangestoken, de vrouw krijgt geen stem, krijgt geen eigen verantwoordelijkheid, alleen maar de man. Dat zou kunnen, ik heb later er niet op nagezocht, maar dit is dus niet kenmerkend voor de hele Griekse cultuur, maar het is wel één toonaangevende schrijver. En deze denkbeelden zijn niet zo bijzonder. Wat je wel ziet als je gaat kijken naar de Joodse schrijvers, dat ze dat al wat nuanceren. Ze hebben het dan wel over liefde voor de vrouw. Maar heel vaak wordt de vrouw ook dan niet echt persoonlijk aangesproken. Dus de Griekse Romeinse houding ten opzichte van de vrouw wordt duidelijk een van over het algemeen dan van hiërarchie, de man die heerst en de vrouw en de kinderen hebben maar te doen. Nou moeten we beseffen dat deze teksten filosofische, idealistische teksten zijn. Zo vindt Aristoteles tenminste, zo zou het moeten zijn. Maar dat zal vast niet altijd zo gegaan zijn. Want ik heb net verteld dat antieke huishouden met de pater familias, die over een heel grote groep mensen eigenlijk het beheer voerde. Maar je had natuurlijk ook veel arme mensen in de steden die het maar net met man en vrouw werkend redden. En kinderen, ja, voor kinderen zorgen, ja, dat was wel echt lastig, want je was maar net, je had nog net geen honger, maar daar was het wel mee gezegd. Er waren natuurlijk ook slaven in die tijd. En als je slaaf was, ja, misschien was er helemaal geen sprake van een huwelijk. Je had zolang je meester een bepaalde vrouw in jou in eigendom had, kon je wellicht een soort huwelijksrelatie aangaan. Maar als de meester dan besloot om de vrouw te verkopen in jou niet, had je pech. Dus de werkelijkheid zag er niet zo netjes uit. Nou, netjes zag er niet zo uit. Zoals zo'n tekst eruit zag. Dus dat moet je wel meenemen in hoe je daarmee omgaat. En dat mag je trouwens ook doen als je Efeze leest. Wij doen soms net als je Efeze leest dat elk christelijk huwelijk zo was. Want zo hoorde dat de man die zich geeft voor de vrouw die stond geeft aan de man. De liefde en zorg van de ene, het respect van de ander, zo zat de christelijke huwelijk in elkaar. Maar ook Paulus scheelt in bepaalde mate een ideaalplaatje. Er waren situaties waar dat misschien helemaal niet zo goed lukte. En dat is niet alleen omdat mensen soms opstandig waren tegenover God of zo. Dat is gewoon omdat de sociale situatie zodanig was dat mensen niet aan dat ideaal konden voldoen. Goed, Paulus schetst, net zoals Aristoteles, een bepaald ideaal. Even kijken naar Efeze, naar de brief. In welke context staat nou dat verhaal over man- en vrouwenrelaties, over vaders en kinderen enzovoorts? Wij willen gauw kijken naar die tekst in Efeze 4, vers 22. Ga je geheel anders? En soms is dat een motto geworden voor ons als gemeente of voor jou persoonlijk. We willen anders zijn dan de maatschappij. En als een maatschappij met allerlei feministische dingen zich helemaal vergalopeerd aan de gelijkheid van de vrouw, dan heerst er soms het idee als gemeentes bieden we weerstand tegen die uitwassen van de maatschappij. We houden vast aan Gods plan van de rol van de vrouw, die hiërarchie die moet toch blijven. Het gaat dan over het bewaren van de christelijke identiteit in een cultuur die Gods gewone niet kent. En dat kent Paulus natuurlijk ook, want in de Romeinse tijd waar christen een hele kleine minderheid. Dat zal niet anders geweest zijn dan in de meeste plaatsen in Vlaanderen. Aan de andere kant zie je dat veel bijbelgeleerden die beschouwen de huishoudcode in Efeze als een knieval aan de cultuur. Crypt is een puntje 1 en 2 in die 30. Paulus gaat mee met de culturele hiërarchie en de minderwaardigheid van de vrouw. En verlogen daarmee de gelijkheid van het evangelie. Dus dit is een stelling en vraag. In mijn studie ben ik dus een aantal bijbelcommentaren, bijbelgeleerden tegengekomen. Die zeggen, ja, die brief van Efeziërs, dat kan niet van Paulus zijn. Dat is heel eenvoudig. In Galaten 3, vers 28 en ergens in 1 Korinthe, dan zegt Paulus dat in Christus is er geen verschil tussen slaaf en vrij, en tussen barbaar en Griek, en tussen man en vrouw. Dus als Paulus in Efeze, of als, nou niet Paulus, als die brief aan de Efeziërs vertelt over toch een soort hiërarchie tussen man en vrouw, dan kan dat niet van Paulus zijn. Dus veel bijbelgeleerden zouden zeggen, ja die brief dat zal wel door discipelen van Paulus zijn geschreven, of door misschien een tweede generatie naar Paulus. En die waren een beetje verlegen met de roep om gelijkheid van Paulus. En die dachten, nou, we moeten toch een stapje richting cultuur doen. We gaan toch maar een beetje hiërarchie brengen in de relatie tussen man en vrouw. Maar wat vind je van die redenering? Ga je er mee?
Dat is een dwaze redenering.
Oké, en kan je dat toelichten? Waarom is dat dwaas?
Dan ben je eigen mening op het doet, die zegt van, ja, dit is een Paulus, dit is een eigen handtekening.
Ja, dat is één stukje van het antwoord. Het is een dwaze redenering, hoewel het zijn hooggeleerde mensen die dit soort dingen zeggen, dus daar hebben we over nagedacht, maar ik snap het dat je, het is een dwaze redenering, want er staat toch gewoon dat hij van Paulus is. Volgens mij staat dat over zijn eigen handtekening, staat in Galaten en niet in Efeze, maar de brief is door de hele kerkgeschiedenis heen aanvaard als de brief van Paulus, en zo staat het ook in het begin. Dus dat is één stukje van het antwoord. Maar goed, we zijn dan van de vraag af, want de vraag is toch, die is toch wel indringend.
Ja, ik zat straks te denken van die gelijkheid man en vrouw vanaf in de genus, vanaf de zon, vrouw heeft dat zelf gezegd, van, vanaf nu dan van de man eerst over de vrouw en de vrouw en langer naar de man. Ik denk dat daar gewoon iets uit vanaf de zon komt.
Ja, en dat staat trouwens in Genesis 3, waar God een vloek uitspreekt over man en vrouw. Dus ik weet niet of we dat als de norm moeten nemen van zo zou het moeten zijn, maar we zitten er wel mee.
Ja,
ja, dus dan zou je misschien moeten zeggen, kijk, als Paulus dan in Galaten zegt, er is geen verschil tussen man en vrouw in Christus, dan wil je eigenlijk zeggen, die vloek die over man en vrouw uitgesproken wordt, die kan weer hersteld worden, zeg maar, in Christus. Maar goed, er zit nog steeds met deze tekst in de feest die een verschil maakt tussen man en vrouw en de verantwoordelijkheden.
Ja, wat je eigenlijk een beetje doet, is dan de Efeziërsbrief isoleren en eigenlijk uit het woord nemen als minder geloofwaardige brief of zo. Ik begrijp de redenering niet heel goed, maar dan zou de Efeziërsbrief in principe niet heel erg thuis horen in de Bijbel dan.
Ja, als je met die Bijbelgeleerden meegaat, dan inderdaad zou je dat moeten constateren. Die brief komt eigenlijk niet zo echt in de Bijbel thuis. Of de Bijbel is gewoon niet een gezaghebbende verzameling van geschriften, dan ook dan.
Ja. En zijn we dan niet helemaal op drift? Zijn we dan niet helemaal...
Nou, ik ga daar trouwens niet in mee in die stellingname, maar ik wilde proberen om te laten proeven dat wat Paulus doet, het verschil maken tussen man en vrouw, dat het voor sommige mensen, dat kan ik wel erkennen, op spanning lijkt te staan, maar wat hij doet in andere brief, waar hij juist de gelijkheid tussen man en vrouw verkondigt. En ik hoop dat je iets van die spanning proeft, want dan kunnen we gaan kijken van, maar wat bedoelt Paulus dan, als hij dat zegt? Waarom maakt hij in Galaten 8 en 1 Korinthe 11 of 12 geen onderscheid tussen man en vrouw? En waarom komt hij er dan op terug? Heeft hij zich bedacht? Of hoe ziet hij dat dan als hij dat dan wel in de Efeze schrijft? Dus ik hoop dat iets van die spanning daar proeft. Een vraag die ik op de beantwoorden trouwens.
Als je kijkt in de wereld waarin we leven, dan zie je dus dat heel dikwijls vrouwen voor hetzelfde werk minder betaald worden als mannen. En dan kun je zeggen dat is niet eerlijk, dat is onrechtvaardig. En ik denk dat Paulus zegt van de man en de vrouw in gelaten brengen gelijkwaardig, dat moet ik zeggen. Dat ze mogen, zijn ze net zoveel van waarde. Je kunt niet zeggen dat een man meer waard is of een vrouw meer waard is. Andere kant, het boerenvoorbeeld wat we vroeger altijd kregen, we pas christen waren, en wat ik nog altijd geloof, als je hooi moet verplaatsen, heb je een paard en een kar nodig. Een kar is geen paard, een paard is geen kar, en een gespante paard voor de kar. Dus vanaf dat punt blijf je altijd aan het verschil zitten tussen man en vrouw wat betreft capaciteit, wat verantwoordelijkheden betreft en zo. Maar je hebt ze allebei even hard nodig om die veelkleurige wijsheid van God te weerspiegelen in deze wereld.
Ja, met andere woorden, dat gelijkheid tegenover Christus betekent niet dat je al bij dezelfde rol hebt of al bij dezelfde taken toe wilt krijgen. Dat kan verschillen. Ik moet even denken aan. Nee, dat laat ik eventjes liggen, want dan gaan we te veel aan de andere kant. Even kijken dan naar die tekst met hiërarchie. En ik moet hem, denk ik, toch maar eventjes op het scherm zetten. Moment. welke je op het scherm zet, je kunt hem wellicht ook zelf in de eigen Bijbel opzoeken. Wil ik u vragen van welke tekenen van hiërarchie zitten in die tekst en welke tekenen zitten van gelijkheid in die tekst? Dus Efeze 5, vers 21 tot 33. Ik moet even wachten op mijn computer heeft bedacht wat hij moet doen. Lezen vanavond? Kan je dat lezen? Niet helemaal zeker.
Jawel.
Waar zit de tekenen van hiërarchie? Waar zit de tekenen van gelijkheid in die tekst?
Beide worden aangesproken.
Beide worden aangesproken. Dus zowel de man als de vrouw wordt aangesproken, wordt als persoon gezien, krijgt een eigen verantwoordelijkheid. Dus niet dat meer dat alleen maar de man wordt aangesproken en die vrouw die moet zich daar kennelijk maar voegen, maar ze krijgen beide stemmen. In de tijd van Paulus was dat dus helemaal emancipeerd. Dat is goed om dat te realiseren. Want wij lezen die tekst soms en we denken, nou dat is nog achterhand. Maar in de tijd van Paulus was dat dus heel emancipeerd om dus ook de vrouw, en trouwens ook de kinderen, de slaven, persoonlijk aan te spreken en hun eigen verantwoordelijkheid te geven. Ze werden als mens gezien. Dat is een stukje invloed van deze genie. Okay. Dus dat is meer die gelijkheid. Andere dingen. Waar zie je hiërarchie en waar zie je gelijkheid? Ja, dus de ja, dus de vrouw wordt daar niet op aangesproken, maar de man moet de vrouw lief hebben en de man wordt vergeleken met Christus. Ja. Dus, ik weet niet of je dat gelijkheid moet noemen, in die zin is Christus het voorbeeld voor de taak van de man ten opzichte van de vrouw. Ja. In ieder geval, ik weet niet of dat nou de gelijkheid is, maar als er al sprake is van hiërarchie, wordt die flink verzacht. Want als je in een hiërarchische situatie zit, maar je moet je vrouw lief hebben als Christus, dan valt er met de hiërarchie nogal mee. Tenminste, dat zou je hopen dan, als je die tekst uitvoert. Dan krijg je andere dingen. Tekenen van gelijkheid, tekenen van hiërarchie. Wat zit er?
Ja, de autoriteit die wij als christenen aan Christus verlenen, die wordt eigenlijk ook een beetje verwacht van de man ten opzichte van de vrouw, begrijp ik dan?
Ja, dus de manier waarop de vrouw reageert op haar man, haar antwoord op geeft, zeg maar, dat wordt vergeleken met hoe christenen reageren op het genadewerk van de Heer Jezus Christus. Dus niet zomaar doorgedreven verantwoordelijkheid, plichtbesef en gewoon maar doen wat er wordt gezegd. Maar ook juist uit liefde en vanwege de genade volgen in wat Christus ons zegt. Zo wordt de taak van de vrouw vergeleken met de rol van Christus of de rol van de gemeente. Dat heeft toch iets te maken ook met hiërarchie, denk ik, maar ook daar wordt de hiërarchie aardig verzacht. Het is niet een kwestie van domme gehoorzaamheid, punt uit, maar met respect voor de mensen en voor de vrouw. Wat vind je van dat allereerste vers? Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus. Dat is toch een teken van gelijkheid, zou ik denken. Zo bijzonder. Wij beginnen meestal te lezen bij vers 22. Vrouwen erkennen het gezag van uw man als dat van de Heer. Maar als je de oorspronkelijke tekst leest, dan staat er aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus. Vrouwen, dat van uw man als van de Heer. Dus het woord erkennend gezag of andere vertalingen onderwerp wordt niet eens herhaald. Het wordt uit de eerste zin meegenomen. Dus die eerste zin schetst het kader. Even ervoor gaat het over, wordt niet dronken in wijn, maar wees vervuld met de Heilige Geest en je zult zingen, je zult dankbaar zijn. En staat, zeg je dan, aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus. Dat is een stuk gelijkwaardigheid. En dat is dan het raamwerk waar de Paulus dan verder vertrekt om die relatie tussen man en vrouw te duiden. Wat je in deze tekst ziet, is dat je nog best wel de vormen van de hiërarchie van de Romeinse tijd kunt herkennen. De vrouw wordt weliswaar aangesproken als je slaaf en kind, maar de verantwoordelijkheid van de vrouw wordt toch meer als antwoord gegeven op, als gehoorzaam zijn aan vorm gegeven, en de verantwoordelijkheid van de man wordt meer vorm gegeven als zorgen voor en liefhebben voor. Dus die vorm van de hiërarchie die zit er nog ergens wel in. Wat je hierin ziet en wat wij meestal niet herkennen, omdat we die antieke cultuur niet kennen, zijn de vormen van patronaat, of beschermheerschap. Kent u die term patronaat? Dat is niet meer zo gewoon in onze tijd. Maar het zijn meestal de weinige welgestelden in een bepaalde omgeving, die door hun weldoenerij allerlei mensen aan zich verbinden, die als ze dat op een gunstige manier doen, barmhartig manier, die doen dat met respect en een stuk liefde en waarderen, maar dat kan ook heel hard en heel bot zijn. Maar zo zat de hele wereld in elkaar. Iedereen zat ergens in een systeem van beschermheerschap. De meeste mensen hadden een beschermheer aan wie ze verantwoording verschuldigd waren. En een enkeling stond bovenaan, maar dezelfde enkeling was op een gegeven moment ook ondergeschikt aan de invloedrijke in de stad of aan de keizer. Het hele culturele systeem zat zo in elkaar. Daar waren natuurlijk voldoende uitzonderingen, maar als het om ging van als je vertelt van hoe werkt het nou in onze maatschappij, het werkt via zo'n hele hiërarchische structuur van patronaat bij een paar mensen bovenaan en bijna iedereen onderaan in de piramide. En dat geldt voor de man-vrouwenrelatie, maar ook voor de ouder-kindrelatie en ook de economische relatie van meester en slaaf. En toch zijn er signalen van gelijkheid. Noemden ze net al eventjes die beginfrase van aanvaard elkaars gezag in de Heer. Het feit dat dus man en vrouw, vader, ouders en kinderen, meesters en slaven, allebei de kanten worden aangesproken in hun eigen verantwoordelijkheid als mens. En mannelijkheid krijgt een andere invulling en status. Mannelijkheid is niet de baas uithangen heersen, maar is zorgen voor, is koesteren. Dat zijn eigenlijk vrouwelijke taken. Hij moet zorgen dat zijn vrouw rein is en puur en schoongewassen staat. Maar ja, wassen, dat deed de vrouw, dat deed de man natuurlijk niet. Dus een man die krijgt haar taken waarvan denk ik, wat moet ik nou doen? Nou, dat is helemaal niet wat verwacht werd. En de rol van de vrouw krijgt ook een andere status. Want net zoals de vrouw reageert op de man, zo moet de gemeente naar Christus reageren. Dus ook al ben je man in de gemeente, je moet net zo reageren op Christus als vrouw op de man. Ja, maar zo dacht je als man echt niet over jezelf. Dus die standaard rollenpatronen, nou Paulus steekt er de draak niet mee, maar hij zet ze wel een beetje op een kop. Je moet dat goed lezen, je moet die cultuur ook begrijpen, maar er gebeurt heel wat in die tekst wat echt niet in die cultuur past. En ik denk wat Paulus hier doet, en dat is een stukje inburger, een cursus voor dummies zou je kunnen zeggen, Paulus die wil christenen helpen om christenen burgers te zijn in hun maatschappij. En hoe doe je dat nou? Doe met de term contextualisatie, dus aanpassen aan een bepaalde context en emancipatie. Maar hier is het inburgeringsmodel van Paulus. Het eerste is aanpassen. Nou ja, dat vinden we een moeilijk woord, maar soms heb ik het al vandaag over missionair gericht zijn. We willen uitreiken naar onze maatschappij. We willen relevant zijn. We willen geen onnodige obstakels hebben voor de evangelie. We willen ook mee kunnen doen in de maatschappij. We zijn weliswaar soms een soort tegencultuur, soms tegen gemeenschap. We zijn niet in alles gelijk aan de maatschappij, maar we willen wel meedoen. We willen wel gezien worden. En we willen natuurlijk ook dat mensen geïnteresseerd raken in wat wij dan met elkaar beleven. Dus je wil missionair gericht zijn. En op sommige punten pas je je dan aan. En dat doet u in al die gemeentes. Welke gemeente wordt nog het orgel gespeeld om te zingen? Of hele noten? Wellicht dat soms een rol speelt. Ik ken Nederlandse gemeenten waar dat een rol speelt. Maar we hebben ons, zeker als je naar de modernere kerken kijkt, Hillsong of Church Alliance of andere kerken, zijn we enorm veel meegegaan met de muziekcultuur van onze tijd. En ik weet dat sommigen van ons zullen denken, ja, muziekcultuur, laat ons echt goede muziek maken, maar goed, dat is open voor discussie natuurlijk. Maar we zijn meegegaan met de cultuur van deze tijd, omdat we weten niet hoe men zong in de tijd van Paulus. We weten wel dat 3 generaties terug zouden mensen het orgel gezongen hebben, maar ja, gaat dat terug tot het Nieuwe Testament? We zijn meegegaan met onze cultuur, omdat wij lidmaatschap formeel hebben. Nou wisten ze bij Paulus heus wel wie erbij hoorde en wie niet, maar ze hadden geen rechtsvorm, vereniging of kerkgenootschap of dat soort dingen. Dat hebben wij wel. En ik denk dat het goed is dat een gemeenschap zich formeel organiseert en dat je formeel lidmaatschap hebt. Dat sluit aan, mijn mening dan, dat sluit aan bij wat Paulus zegt over lidmaatschap. Maar daar zijn we met onze cultuur mee ontwikkeld. En zo zijn er nog veel meer dingen waarin we met de cultuur mee zijn gegaan. Ik zie bijvoorbeeld niemand kleren dragen die Paulus gedragen zou hebben. Ik heb niemand gezien in de toga vanavond. Ik weet niet of Paulus dat droeg. U leeft waarschijnlijk ook niet in tenten. Paulus was tentenmaker, dus je zal er wel vanaf weten. Allemaal dingen die we, zonder dat we dat beseffen, we zijn kind van onze cultuur. Maar soms passen we ons bewust aan. Bijvoorbeeld met de muziek passen we ons bewust aan, want we willen mensen van deze tijd aanspreken. Op andere punten bieden we weerstand. Want ja, wij zijn niet zomaar een vereniging, wij zijn niet zomaar een club. Wij zijn wel onderscheidend. En dat kan gaan over huwelijksrelaties, kan gaan over hoe je staat tegenover zwart werk of niet. Dat is misschien gevoelig om dat aan te stellen, maar dat kan gaan over een van de kwesties die in Noord-Nederland al speelt, is de kwestie rondom homoseksualiteit, maar ook de kwestie rondom de rol van de vrouw. Daarin kunnen we als geloven hebben, maar wij zijn anders, wij blijven bij bepaalde andere patronen. Wij willen weerstand bieden. Dat is identiteitgericht. We willen het evangelie helder en duidelijk voorleven. Maar op de meeste punten, dat is eigenlijk wat ik net al vertelde als voorbeeld, zijn we gewoon kinderen van onze eigen tijd. Ik heb dit geleerd toen ik studeerde over hoe gaat het met migranten die zich in een stad in België, in Nederland, in de westerse stad vestigen. En die dus een totaal andere cultuur terechtkomen. Die dragen ook spijkerbroeken. Die hebben ook smartphones. In veel landen hebben ze ook televisies. Ze passen zich aan de westerse cultuur. Want ja, zo gaat het gewoon. Ze rijden in auto's, ze wonen in appartementen en flatgebouwen. Dus voor het algemeen passen de migranten zich gewoon aan wat er hier in België of in Nederland gebeurt. Daar wordt niet heel sterk over gevraagd. Op sommige punten zullen ze weerstand bieden. Bijvoorbeeld bepaalde groepen uit Marokko of Turkije, uit bepaalde moslimlanden, zullen bepaalde gewoontes uit een land willen blijven vieren met de familie. Want ja, je wilt je eigen taal, je wilt je eigen cultuur niet kwijtraken. Daarmee ben je niet heel erg reffend. Er zijn geen Belgen of Nederlanders die dan in één keer alle Afghaanse gewoontes gaan adopteren. Maar voor de Afghaanse gemeenschap kan dat heel relevant zijn. Heb je weerstand, we willen niet in alles meegaan. Maar op bepaalde punten zullen ze zich bewust aanpassen. Ze zullen bewust Nederlands gaan leren. Ze zullen bewust leren hoe ze met computers moeten omgaan als ze dat nog niet konden. Want ze willen wel meegaan in deze maatschappij. Ze willen wel banen hebben. Ze willen gewoon huizen kunnen hebben. Ze willen geaccepteerd zijn in de buurt. Dus ze zullen op bepaalde punten zich aanpassen. Heel bewust dan. Op bepaalde punten weerstand bieden. Maar voor het overgrote gedeelte gaan mensen gewoon mee. Met de tijd. Nou, en waarom vertel ik dat nou? Hier zijn even de conclusies die ik dan daaruit trek. De eerste is: Paulus accepteert het culturele feit. Een hiërarchische relatie wordt niet geargumenteerd of gelegitimeerd. We Met andere woorden, als Paulus om zich heen kijkt en hij ziet de structuren van het patronaat, hij ziet de hiërarchie in zijn maatschappij, dan, ja, dan is dat gewoon zo. En natuurlijk zit er ook hier en daar uitzonderingen, maar hij weet ook, het is nog niet tijd om een revolutie te maken, om alles op zijn kop te gooien. Die hiërarchische patronen die zijn er gewoon en daar moeten we het ook als christenen misschien maar eventjes mee doen. Laten we dat maar gewoon overnemen. En misschien is dat niet eens een bewuste keus. Hij doet dat gewoon, want hij is ook kind van zijn tijd. Verschillende rollen, die zijn er gewoon. Dus in die zin past hij zich niet bewust aan. Hij neemt dat gewoon over van zijn cultuur. Tegelijkertijd zie je dat Paulus weerstand biedt door heel bewust zaadjes te planten van gelijkheid. Man en vrouw apart elkaars gezag. Hij spreekt man en vrouw aan, hij ziet in hun stem. En die zaadjes van gelijkheid, gelijke status ten opzichte van Christus en van elkaar, geroepen om elkaar te dienen, die zijn uiteindelijk bijvoorbeeld in Engeland en andere landen gebruikt in de 19e eeuw om slavernij af te schaffen. Maar er staat toch in die huishoudcodes van meesters en slaven, er staat niet meesters en slaven, dat is onbijbel, dat moeten niet doen, je bent allemaal gelijk, er staat meesters. Zorg zussen zo voor je slaven. Slaven behandel je meesters met respect. Dus Paulus wil toch slavernij. Maar Paulus heeft genoeg zaadjes van gelijkheid geplant. Om uiteindelijk dingen in beweging te krijgen. Ja, ik weet niet of hij dat gezien heeft. Maar daardoor zijn eindelijk dingen in beweging gekomen. Zodat slavernij is afgeschaft. En je ziet in die tekst dat Paulus dus zaadjes van gelijkheid plant. Zodat ook al zegt hij van nou ja. Hiërarchie, zo is het leven allemaal. Hij heeft zaadjes geplant die uiteindelijk sociaal dingen gaan omdraaien, maar dat heeft wel een hele lange tijd geduurd. Ja, en daar slavernij, dat is al in de 19e eeuw erkend als niet van God, maar de ongelijkheid in het huwelijk, die wij zelfs soms nog hoog houden, daar worstelen wij mee. De patronen van, en dit is dan een belangrijke conclusie, maar dat is typisch een academische conclusie waar ik vooral zeg wat dat niet is, maar nog niet zeg dat het allemaal wel is. Maar goed, zo gaat het dan af en toe. Patronen van mannelijk of vrouwelijk leiderschap in gezin en kerk kunnen niet herleid worden tot een basishiërarchie in de huwelijksrelatie of in de relatie tussen man en vrouw in het algemeen. Ik lees het nog eens eventjes. Patronen van mannelijk of vrouwelijk leiderschap in gezin. Kunnen niet herleid worden tot een basishiërarchie in de huwelijksrelatie of in de relatie tussen man en vrouw in het algemeen. Dus ik ontken hier wat. Paulus ging uit van een hiërarchische relatie, niet omdat hij wilde dat die hiërarchie er zou zijn, die was er gewoon. En als je leest wat hij over die relatie zegt, dan brengt hij het evangelie in die relaties. Hij brengt eigenlijk een stuk gelijkwaardigheid, een stuk gelijkheid. Maar hij wil nog niet een sociale revolutie ontketenen, want hij wil wel gehoord worden door zijn omgeving. Hij wil niet dat mensen zeggen, ja maar die radicale christenen, die gooien de gevestigde orde omver. Vrouwen doen van alles nog wat, dat kan allemaal niet. Dat soort dingen waren ook toen discussiepunten. Dus laten we maar gewoon houden bij, dus zo'n soort revolutionair standpunt zou het evangelie niet ten goede zijn gekomen. Want niemand zou meer geluisterd hebben, want dat zijn van die radicale revolutionairen die de maatschappij op losse schroeven zetten. Dus Paulus kiest niet voor een revolutionaire aanpak, jongens, gelijkheid en al dat gedoe over hiërarchie, weg ermee. Hij neemt gewoon over dat er hiërarchie is, want zo zat de wereld in elkaar. Hij zegt maar vanuit het evangelie geleefd zie je veel meer gelijkwaardigheid dan hiërarchie. En daarom zeg ik op het laatst dat als je nou kijkt naar hoe zouden man en vrouw met elkaar moeten omgaan in gezin? Moet je nou spreken van mannelijk leiderschap in het gezin, dan als priester van het gezin? Zo is mij wat ik heel vaak verteld, ze hebben dat ook wel eens doorverteld. Dan moet ik eigenlijk constateren dat ik dat niet uit Efeze kan halen. Want in Efeze denk ik, goed, dat is dus mijn manier van lezen, wil Paulus niet zeggen, er moet een hiërarchie zijn, en zo doe je dat. Hij zegt, er is nou helemaal een hiërarchie. Eigenlijk zijn we gelijk. Dus naar de evangelie gezien gaan we die hiërarchie verzachten, gaan we dat anders vormgeven. En eigenlijk is dat op basis van gelijkwaardigheid, maar voor de buitenkant ziet het nog steeds uit als een ordelijke huwelijksrelatie die geen gevaar is voor de maatschappij. Dus hij neemt over, hij biedt weerstand, wij doen het vanuit het evangelie, en hij gaat mee met zijn cultuur, want hij wil niet dat hele radicale man-vrouw-relaties in één keer het getuigenis van het evangelie ondermijnen. Dat is...
Het is wel gek dat hij daar een compromis sluit, terwijl dat op veel andere plekken heel erg radicaal is eigenlijk.
Ja.
Hij sluit ook een compromis met de realiteit in zekere zin. En op andere plekken is hij toch weer heel radicaal.
Ja, het hangt er vanaf in welke situatie het speelt, daar heb je gelijk.
Ja.
Als je al zegt, dan moet ik gelijk even aan het apostelconvent denken in Handelingen 15. Waar je een andere discussie, dat ging over moeten christenen zich laten, moeten niet-Joodse christenen zich laten besnijden. De discussie. En op het laatst komen ze ook met de aanbeveling van, maar de christenen uit de heidenen moeten zich onthouden van datgene wat verstikt is. Van seksuele immoraliteit, van bloed en van nog wat. Dat is een compromis. Je moet de Joodse christen niet voor het hoofd stoten, dat soort dingen, maar dat zijn geen altijd universeel geldende regels geworden in de christenen. Dat was een compromis. Dus ik zie in de Bijbel dat Paulus zich geconfronteerd weet met een bepaalde realiteit en daar moet hij antwoord op geven. En ik denk wel dat hij in Efeze 5 een soort ideaal huwelijksplaatje schetst van hoe het zou moeten zijn, maar vanuit juist hoe in de hiërarchische relatie je ook daar het evangelie kunt voorleven, door als man lief te hebben en als vrouw te antwoorden, te respecteren. Dus hij laat het evangelie los, maar hij past dat in wat daar, ja, in de cultuur die daar is, om die cultuur te hervormen, maar om wel het getuigenis te bewaren.
Het leek toch als het heet in de Korinthe, die dan wel de hiërarchie als argument wil inbrengen.
Ja, ik denk dat je in Korinthe 11 bedoelt. Ja. Nou, daar moeten we volgende week of volgende maand verder over door gaan praten, hoe dat dan zit. Kijken waar ik zit in mijn. Die moet ik in ieder geval laten liggen tot volgende keer. Even in het verhaal waar we komen tot een afronding. Even iets over wetenschap, over bijbelwetenschap. Ik weet niet of je dat boekje wel eens gezien hebt, waarom ik altijd gelijk heb. Oh, sorry, je had nog een vraag net.
Ja, ik wilde dat een stukje niet aansluiten. Ik was niet een stukje boos, maar ik snap. Maar ik probeerde het ernaast te snappen, ik snap ze niet. In die zin stel ik mijn vraag van, ja, maar had Paulus dan een ideaal? Waarvan hij dan zegt van, maar doordat er een contact kwam met een cultuur, paste hij zich daarop aan. En dan is mijn vraag van, zo ja, wat is dat Paulus ideaal geweest? Want dan moet je daar ook vanuit kunnen gaan dat dat zo geweest is. Want anders, ja, is dat ook geen juiste vaststelling. En punt 2 vraag ik mij dan af van, dat je zegt in die cultuur, ja, als je dan kunt lezen in punt 11 of gelaten, dan zegt hij, Paulus loopt aan die kinderen. En ik pas dat ook tot snel om dat aan te doen in die zin dat hij daar het gebod bij noemt van, want dit is een gebod met een belofte, waar het zo ouders loopt aan die kinderen. Dus, ja, dan stel ik mij daar vragen bij of dan Paulus wel eigenlijk zo zijn idealen aan de kant heeft gezet om naar die cultuur te kijken. Nu, ik wil niet zeggen dat dat helemaal niet zo is geweest, want ja, toen slaven waren er toen slaven toen, maar zou dat niet ook in de richting zijn geweest van, kijk, we hebben we leven met God, we leven met Christus. En zou je daar ook niet graag die wijze dit in hebben ontvangen om daar als het ware, ja, ik hoop het dan ook nog of doen om daar een klare duidelijk antwoord op te geven.
Ja, zal het boeiendje, je stelt bijna het ideaal van Paulus tegenover de cultuur, alsof een soort ultieme waarheid is, het beeld over hoe het zou moeten, maar ja, we zijn maar mensen, we waren een bepaalde cultuur, we kunnen niet anders. Zo kan je het zien. Geleidelijk aan zie ik het meer zo. We hebben een God die zodanig met ons meeleeft dat hij mens wordt in onze eigen situatie. Dat zie je aan de Heer Jezus. Het is God die mens wordt en in Israël rond het begin van de jaartelling, nou goed, dat weten we nu pas, toen wisten ze dat niet, maar in die tijd van Herodes en Tiberius. En hij was gewoon een herkenbare Jood. Hij droeg een spijkerbroek, maar hij droeg de kleding van die tijd. Hij leerde de dingen van zijn tijd. En het is Gods bewogenheid met mensen dat hij zich vernedert om mens te worden zoals Jezus. Nou beleiden wij dat de gemeente het lichaam van Christus is. Zou het zo kunnen zijn dat die vernedering in het mens zijn van Jezus, dat er nog steeds doorgaat vandaag in de gemeente? Dat onze gemeentes ook een stukje van dat lichaam van Christus zijn. Dat Christus zich als het ware neerbuigt en nogmaals vernedert om in en door u en door mij een mens te zijn, om hier op aarde aanwezig te zijn. Dat wil zeggen dat als u zich inspant in de gemeente, of u preekt, of u geen bijbelstudies, of u schenkt koffie, of wat het ook is, dat u daar in de handen en voeten bent van Christus, want Christus die wil dat wij voor mensen zorgen, dat wij mensen op wijzen. En in al die dingen wordt Christus als het ware mens door ons zijn. Dus het is een kenmerk van Gods goedheid, dat hij zich steeds neerbuigt om zich in te leven, in te bedden in elke situatie. Dus als ik dat nou toepas op wat Paulus deed, dan zie je dat Paulus, wat hij wist van hoe Jezus en de verlossing, hoe dat gegaan was, hij denkt, ja, hoe moet je dat nou doen, zeg, met zo'n hierarchische relatie? Daar moet toch een antwoord op zijn. Ik denk dan niet dat God hem dat als waar heeft ingefluisterd. De Heilige Geest is net bezig geweest. In gesprek op allerlei manieren heeft hij uiteindelijk begrepen van, oh, ik heb het. We hoeven die hierarchische relatie niet op zijn kop te zetten, dat komt misschien nog wel eens, maar we kunnen het evangelie wel toepassen in die relatie. Dus hij neemt het evangelie als het ware en hij gaat dat toepassen op de relatie tussen man en vrouw. Hij zegt, in die hiërarchie die er helemaal is, kan je als man het beste dan de rol van Christus vervullen in liefde, kan je als vrouw het beste de rol van de gemeente vervullen in respons. En de vraag die je zelf zou kunnen stellen, stel je voor dat Paulus vandaag geschreven had en hij ziet juist de emancipatie in onze cultuur. Hij ziet dat de gelijkwaardigheid zodanig is doorgedreven dat het allemaal niet meer uitmaakt of man en man en vrouw en vrouw of man en vrouw getrouwd zijn die kinderen krijgt. Het is allemaal uitwisselbaar geworden. Zou hij dan hetzelfde zeggen? Of zou hij zeggen, nou die gelijkheid dat is wel heel wat, maar ja, hoe moet je dat nou doen? En zou hij misschien het wat anders hebben gezegd? Hij zegt, als je het evangelie wil uitleven, moet je toch minstens respecteren dat God man en vrouw anders heeft geschapen. Niet meer of minder waarde, niet dat je meer of minder moet verdienen, maar dat je elk je eigen aandeel hebt in het gemeente zijn. Misschien had hij daar een nadruk op gelegd. Maar snap je wat ik bedoel? De Heere God is een genade God die zich steeds vernedert om in onze situatie naast ons te staan. Ik heb al gezegd mensen zijn. Als wij het lichaam van Christus zijn, dan komt Christus, die komt naast ons staan. En dat is niet een soort vervelende bijkomstigheid, dat hij het ideaal heeft, maar ja goed, ik kan niet anders, ik zal even moeten, hier bij Peer eventjes onder deze mensen zijn, maar eigenlijk past dat niet, want eigenlijk is het ideaal zus. Nee, het is een deel van Gods bewogenheid, Gods liefde, dat hij ook hier met ons aanwezig is, dat hij ook in onze cultuur en in onze tijd een antwoord heeft vanuit het evangelie. En soms kan je dat één op één direct overplaatsen vanuit de schrift, en soms moet je dit soort denkoefeningen doen om te kijken, nou, zo deed Paulus dat, en hoe zou Paulus dat dan vandaag doen? Ja, ik zie je heel erg frons en denken.
Nee, ik ben niet. Maar dan zou het dan ook niet kunnen. Dat zouden we al weten bij de hiërarchie. Al van in het begin hier. Dus, dat er die wachten, die zijn al gecreëerd, denk ik. Dus staat het juist aan de zon. Dus dat ja, hij zit met die hiërarchie die er nu is. Maar kan nog een kleine die er altijd van in het begin zo exhibeert. En dat iets is wat er God is gegeven aan de mens en zijn wijsheid.
Ja, of om in taken wat u al eerder heeft gezegd, zou dan misschien een eervol gedeeltelijke liggen in de vloek die God in Genesis 3 heeft uitgesproken. Kijk, wat mijn punt is voor vanavond, is niet om u helemaal te overtuigen van zo moet u het zien.
Nee.
Dus dat we blijven vragen, dat u hard nadenkt, nou daar ben ik blij mee, want we gaan het hier niet allemaal oplossen. En daarom wilde ik eventjes naar dat boekje waarom we altijd gelijk hebben. We zijn als mens namelijk geneigd, steeds, we zijn van iets overtuigd, en zo gaat het ook met Google op internet, je zoekt naar dat fenomeen, en Google die geeft jou wat jij denkt al te weten. Google bevestigt jou. Dat is niet alleen maar Google, maar ze zetten als mensen vaak in elkaar. We zijn geneigd om de dingen om ons heen die ons bevestigen onze mening waarachtig te vinden. En de dingen die wij moeilijk vinden of die je tegen zouden spreken, we hebben daarvan een neiging om die te negeren. Gewoon een stukje psychologie, zo gaat het vaak met ons mensen, ik weet niet of je dat herkent. Dus we moeten ook erkennen dat de Bijbelwetenschap daarin beperkt is. We weten heel veel over de Bijbeltekst. Maar mijn ontdekking, en dat heb ik een beetje met u willen delen, is dat je dus bijbelgetrouwe theologen hebt. Tenminste, ik hoop dat u mij nog steeds al bijbelgetrouw kan zien, maar dat is nu. Mijn worsteling is wel met de tekst. Ik kan niet zeggen van, oh ja, maar dat is niet de tijd waar ik in leef. Ik schrijf Paulus aan de kant, ik doe het op mijn manier. Ik moet met die tekst klaarkomen. En dit is mijn worsteling om met die tekst klaar te komen. En misschien volgt u mij erin, misschien niet. Maar het belangrijke hiervan is dat we zijn nog beperkt, nog steeds beperkt, omdat we maar mensen zijn in de resultaten van de Bijbelwetenschap. En ook als u 100 Bijbelstudies doet over dit thema, dan nog zijn er waarschijnlijk bepaalde verschillen. Ja, dat moet je dan toch maar aanvaarden, dat is niet anders. En dan kan je natuurlijk kiezen om gemeentes te maken van mensen die op bepaalde punten allemaal hetzelfde denken. Dan heb je natuurlijk eens gezind. Maar mijn ontdekking is van, nou nee, ik denk niet dat ik dat zou willen. Ik zou liever mensen in mijn gemeente vasthouden, ondanks de verschillen van mening. En als iemand het niet met me eens is, is dat niet gelijk een kenmerk. Iets van, je bent het niet eens met de voorganger dus. Of je bent het niet eens met de Bijbel dus. Nee, ik herken dat ook de ander in alle oprechtheid probeert de Bijbel te lezen en daar een weg mee vindt. Nou, dat is lastig, dat ben ik niet gewend. Ik ben gewend om de waarheid te zoeken en dan te definiëren. En als we het hebben, dan worden de grenzen, de lijnen getrokken. Maar ja, we zijn toch maar beperkt in ons kennen. En daarom speelt onze identiteit een rol. Als onze identiteit als gemeente vastzit aan een bepaalde positie of de rol van de vrouw, dan is het heel moeilijk om daarover te spreken. Want als uw gemeente vast van overtuigd is dat het de traditionele visie is en dat de vrouw absoluut geen ouders moet zijn en moet spreken, dat kan. Geen kritiek erop, maar dat kan. Maar alweer degene die dan de vraag durft stellen, ja, maar zou dat toch niet een beetje ruimer kunnen? Want die persoon die gaat tornen aan wie je bent als gemeente en voordat je het weet heb je echt een conflict, zegt je elkaar de tent uit. Dus onze oefening in Maastricht was om die vraag uit de identiteit van de gemeente te halen, uit het bijbelgetrouwe spectrum, en te zeggen, nou, we verschillen er gewoon over als bijbelgetrouwe christenen, en hoe gaan we dat dan met elkaar tot een goed einde brengen? En ik merkte zelf, misschien niet zozeer voor de voorbereiding voor vandaag, maar wel af en toe als ik erover mag spreken, gebeurt niet zo vaak. Het is niet alsof ik campagne voer voor dit soort dingen, maar goed, soms word ik gevraagd. Dan merk ik dat ik soms met mijn hoofd dingen zeg, zoals ik in het begin zei, die ik met mijn buik nog niet zo voel. Daar zit wat meer, dat loopt wat meer synchroon vandaag dan een half jaar of een jaar geleden, maar zo heeft het zich wel ontwikkeld. Zo gaat het gewoon met de mensen. En de vraag naar aanleiding van het boekje, ik heb al best gelijk, is van, kan je ook luisteren naar anderen? Kan je je verplaatsen in de standpunten van een ander? Je hoeft er niet eens te zijn, maar in ieder geval te proberen te begrijpen. Dat je eigen gelijk voorbij komt. En dat je, nou ja, zoals deze mooie foto, dat je goed luistert naar onder. Dat is een beetje mijn hoop. Ik zal even kijken wat ik dan. Ik ga eventjes een paar dia's verder naar de conclusies een beetje. Kijk, dat is straks allemaal wel 4 mil. Als ik aan deze dingen denk, en denk aan de dingen die ik daaruit heb geleerd, dan zijn er een paar lessen voor de leidinggevende onder u, of misschien die u kunt gebruiken in uw gemeente. Ik denk al, als het op dit punt gaat, dan is het verstandig wijs om het verschil dat er is te erkennen. Want ik durf bijna te garanderen dat in elke gemeente die hier vertegenwoordigd is, mensen anders over deze zaak denken. En u moet niet denken dat omdat de gemeente een bepaalde positie heeft, of het nou op papier staat, of dat het gewoon de praktijk is, dat iedereen het dus daarmee eens is. Ik kan me niet voorstellen in onze cultuur en tijd dat er in ieder geval een paar mensen zijn die denken, nou ja, het zou wel wat ruimer mogen. Waarschijnlijk, als hij een conservatieve gemeente heeft er geen radicale mensen die gelijk morgen het roer willen omgooien, want die weten wel dat niet werkt in zo'n gemeente. Dus erken verschillen, maar maak er ook ruimte voor. Daarom zijn wij in Maastricht begonnen met de vraag niet, wat vindt u? Wat is uw standpunt? Ja, we hebben inderdaad even gekeken, wat is uw standpunt? Gewoon om even eens te kijken waar iedereen stond. Maar niet om in discussie te gaan. Toen we voor het eerst in de gesprekken verder gingen, hebben we elkaar de vraag gesteld, wat doet die tekst met jou? Misschien iets een hele bekende vraag, misschien stelt u die vraag al nooit. Maar als je over dit soort dingen gaat praten en je vraagt wat doet die tekst met jou, dan heb je heel andere gesprekken, heel andere openheid. En je maakt ruimte voor mensen om het ook anders te vinden, anders te ervaren. Zonder dat je gelijk een stempel zet van, oh, maar jij hoort er niet helemaal meer bij, want jij denkt anders dan. Dus erkennen maakt ruimte voor verschillen. En dan schep een veilige setting om goed en open naar elkaar te luisteren. Ja, en die vraag van, wat doet die tekst met jou, is een vraag om zo'n open cultuur te scheppen. En natuurlijk mag ook over standpunten praten. Wat vind je dan van die tekst? En misschien is het goed om soms je te proberen te zeggen van, oh ja, dus jij zit er wel anders, maar als ik je goed begrijp, dan zeg je dit en zus en zo. Om in je eigen woorden te zeggen wat je denkt dat de ander bedoelt. En om dat van elkaar terug te horen. Je probeert een veilige setting te scheppen dat mensen van mening kunnen en mogen verschillen en dat je in respect met elkaar kunt praten hierover. Leer gevoeligheden opmerken en waarderen. Toen u in het begin zei van ja, maar de vrouw die wordt niet aangesproken, heb ik na een momentje gezegd, ja, dat heeft u als vrouw gemerkt. Waarom? Omdat daar een gevoeligheid zit, misschien heel persoonlijk, dat weet ik niet, want ik ken niet dat niet, maar gewoon omdat u een vrouw bent, dat u zich in die tekst niet aangesproken voelt, maar u weet wel dat u gaat. En ik denk, ja, wacht eens eventjes. Maar als man had ik dat niet opgemerkt. Want ik zit anders in het leven. Niet dat ik zo dominant ben, denk ik, maar ik zie dat gewoon niet. Dus daar ligt een bepaalde gevoeligheid. Zie je dat bij elkaar? Kan je dat soms ook benoemen of leren benoemen? Want dan geef je ruimte aan elkaar. En stel jezelf open voor tegenspraak en kritiek. Dat lijkt me zo heel logisch, want leiders in het algemeen zijn erop gericht om alle neuzen dezelfde kant uit te krijgen. Dus als een leider kritiek krijgt, is er gelijk actie om de kritiek te pareren. Nou nee, dat is niet waar, want of oké, we gaan dat veranderen, want. Maar kritiek wil je eigenlijk niet. En tegenspraak al helemaal niet. Maar als je kijkt naar het onderzoek naar leiderschap, dan zie je dat leiders die een stabiele, goede koers varen, soms heel bewust op zoek gaan naar tegenspraak. Wie is het niet met me eens? Oh oké, dan kom ik even van jou leren, want jij ziet dingen die ik niet zie. En als er kritiek komt, is dat niet van, hè, verdorie, dan heb ik het weer niet goed gedaan. Nee, het is niet persoonlijk, tenminste ik hoop niet dat dat persoonlijk is, maar van nou, dat nodig uit om met elkaar te spreken. En vandaar dat ik een paar vragen heb opgesteld, maar daar gaan we nu niet meer tijd voor hebben om die in de praktijk te brengen. Maar, wat vind je het meest overtuigende bijbelsargument tegen je eigen visie? Niet voor je eigen visie, want dat zal je wel weten. Hoewel, soms is dat ook nog een uitdaging. Maar probeer het eens andersom te denken. Wat zou een overtuigend bijbels argument zijn tegen jouw visie? Gewoon, je hoeft je niet te overtuigen, maar als denkoefening kan je in de schoenen van anders gaan staan. Welke blinde vlekken heb je in dit debat omdat je man of vrouw bent? Daar kunnen blinde vlekken zitten. Ben je daarvan bewust? Soms kan het alleen maar omdat je als man goed naar een aantal vrouwen luistert, of als vrouw naar een aantal mannen. Hoe kunnen we het beste weerstand bieden tegen een heersende moraal, want dat willen we toch vaak als christenen, zonder onnodige drempels voor het evangelie op te werpen? En ik ken een aantal mensen die zouden zeggen dat ons standpunt over de beperkte rol van de vrouw een serieuze drempel is voor het evangelie, want probeer maar eens uit te leggen dat ze naar de kerk moeten komen. Zeker een vrouw die maatschappelijk actief is, werkt en een bepaalde positie heeft en in de kerk mag het allemaal niet. Ja, dat is een soort anti-evangelie dan toch? Is dat goed nieuws voor die vrouw? Ja, natuurlijk, het heeft met Christus te maken, maar dat is wel een gedachtegang die je moet doordenken. Wat heeft jouw standpunt over dit soort dingen te maken met het doorgeven van een evangelie? En de laatste, hangt je visie op vrouwelijk leiderschap of vrouwelijk spreken af van je visie op het gezag van de Bijbel? En dat is een beetje waar we begonnen zijn. Is het voor jou een kwestie van bijbelgetrouw, dus beperkte rol? En dat kan. Maar dan is het dus eigenlijk onmogelijk voor jou om hierover te praten. Want elke discussie erover is gelijk een afbreuk doen aan bijbelgetrouw zijn. En het is heel moeilijk om dan met iemand van een andere mening in gesprek te komen. Want je eigenlijk vindt, ja, je zegt het niet, je durft het niet te zeggen, maar je eigenlijk vind je wel dat die ander gewoon niet bijbelgetrouw is. Dus kan je dat loskoppelen, je visie op vrouwelijk leiderschap en je visie op het gezag van de schriften. Het is alles tien. We hebben normaal, als ik het goed heb begrepen, ook nu een tijd voor wat vragen, wat reacties. Ik wil je op zich niet langer vasthouden dan je zelf zou willen blijven, maar misschien wel goed om eventjes, we hebben al wat vragen gesteld dat ik heb geprobeerd te antwoorden. Maar kijk of er wellicht nog wat reacties, wat vragen zijn, wat gezegd is. Maar ik hoop dat u voelt dat ik u heb willen meenemen in mijn eigen verhaal. Hoe ben ik veranderd en hoe heb ik het kunnen doen om in alle oprechtheid met die bijbelteksten te worstelen. En uiteindelijk toch te vinden dat er wellicht een rol is voor de vrouw als spreker of als oudste. Daar hebben we nog die conclusie, kan je nog niet trekken op deze basis, maar wel over die man-vrouw relatie en de hiërarchie. Je hoeft het niet eens te zijn, maar je hebt een stukje van mijn getuigenis gezien, een stukje van mijn verantwoording, hoe ik dat heb geprobeerd. Maar ik wil graag of u nog, nou, u heeft vast nog vragen. Het gesprek is nog lang niet afgelopen, maar vragen, reacties.
Ja, ik heb een vraag. Ik heb wel iets. We zitten in 2019. Een vrouw is eigenlijk een beetje meer gelijk aan de man als. Als we teruggaan in de tijd, de vrouw vandaag, zij is meer van deze tijd. Ik bedoel, wel dat de vrouw toen in de tijd, als ze mijn grootvader, in die tijd moest de vrouw luisteren, de vrouw zat, hè. De vrouw had niks te vertellen. Maar ik denk dat dit ook, ja, als je dan de Bijbel een stuk leest en dan erover nadenkt, over een bepaalde dingen, denk ik van ja, als ik dat thuis moet gaan toevoegen, allemaal echt. Meer ruzie hebt als wat anders.
Als je er gelijk aan moet toevoegen.
Ja, als je er tegenin zou gaan tegen bepaalde dingen, want oh, dat kan niet als vrouw of weg, dan denk ik dat ik meer ruzie heb als iets anders. En dan moet ik naar de gelijkheid gaan, ja, dat tegen u terug. Zijn we niet allemaal gelijk? Ja. Nou, in zekere zin doe je gelijk.
Ja. Dat hangt heel sterk af van je eigen relatie. Mijn vrouw is opgegroeid in hele traditionele kerken, heel traditioneel gezinnen. Voor een groot deel zijn onze rollen relatief traditioneel. Hoewel ik zelf altijd heb geworsteld met het idee van ja, ik moet priester zijn voor het gezin, maar waar staat dat dan? Moet ik dan altijd degene zijn die de verantwoordelijkheid op de initiatief neemt, dat soort dingen? Daar zou mijn vrouw geen probleem mee hebben trouwens, want die vindt ja, dat is prima, want zo is ze opgegroeid. Maar ik weet dat er heel veel vrouwen zijn in de relaties waar dat niet, waar dat echt ondenkbaar is. Onze kinderen doen dat echt heel anders.
Ja, ja, want ik ga er wat ik zeggen, bedoel, mijn vrouw is altijd katholiek geweest, niet christen. En ja, heel anders opgevoed als ik opgevoed ben, bedoel je. Mm-hmm. En dan is dat toch wel niet altijd evident te zeggen, als je samen zit opgegroeid in dezelfde geloof, is dat misschien iets simpeler. Ja.
Ja, er is nog een dimensie die wij vaak niet zien. Wij kijken naar een paar generaties terug.
Ja.
We zien een hele hiërarchische patroon. Maar als je door de geschiedenis verder terugkijkt, je kijkt naar de tijd van de ambachten en de gildes, dan had je niet dat de man vertrok naar zijn werk en de vrouw thuis bleef. Alles gebeurde in het huis, of het huisje was wat. En man en vrouw werkten even goed samen mee. En ze zullen deze teksten dan op een andere manier hebben toegepast.
Ja.
Maar het is ten dele van de industriële revolutie dat er zo'n scheiding is tussen thuis en werk. Dat ze verschillende rollen hebben ontwikkeld. En ja, dat moest op een gegeven moment ook wel, want je kon niet zo goed reizen of communiceren. Nu kan dat allemaal digitaal en met auto. Maar dat kon allemaal niet zo makkelijk. Dus bepaalde rollenpatronen ontwikkelden zich, waardoor wij de indruk hebben gekregen als christenen kijken dat daar heeft Paulus het over. Die hiërarchie, de man die leidt en de vrouw die doet thuis. Maar in heel veel perioden in de geschiedenis zal dat anders geweest zijn.
Dan heb ik ook een vraag over het begin. Van soms kom ik tot de conclusie uit. Mijn vrouw is ook christen, dat is het trouwens. Maar soms kom ik tot de conclusie dat zij ooit iets gezien heeft. En dat ik denk van ja, goed, dat had ik zo niet gezien. Dat ik zeg van ja, hoe verwijt zij het dan? Ja, dan denk ik van ja, Dus dan is het een naar een vrouw, maar dan zie je het gelijk op hoe die kan dat tegen ingaan, want ja, mijn vrouw gaat dat niet, hè, dat je tegen me ingaat. En ooit heeft ze eigenlijk dan, als ik het dan ga onderzoeken of ik ga het opzoeken, want ja, dat doe ik dan toch, hè, dat is de man, hè, en dan doe ik dat toch en dan kom ik tot de conclusie, hè, sorry vrouwke, jij hebt gelijk.
Dat lijkt me een goede zaak om af en toe, als de man tegen je vrouw te kunnen zeggen, je hebt gelijk. Mijn vrouw springt een gat in de lucht als ik toegeef dat ik het
zeg. Ja, ik vind dat je dat eigenlijk toch wel als christen, dat ik dat eigenlijk wel goed moet kunnen toegeven, ook als man. Zeggen van, ja. Nee, kijk, daar ben ik fout.
Ja, ik denk waar we het over hebben is verschillende manieren waarop man en vrouw met elkaar omgaan. Ik denk wat ik leer uit hetgeen wat ik heb willen delen is dat je niet een bepaalde patroon, hiërarchie, of misschien ook gelijkwaardigheid, dat je dat niet per definitie zo kunt afleiden uit de Bijbel alsof Paulus het over exact hetzelfde had. Ik denk dat er een stuk cultuur in zit, waardoor hij het evangelie heeft toegepast in zijn cultuur. En wij moeten zelf, dat is onze verantwoordelijkheid als gelovigen, weer datzelfde evangelie doordenken en antwoord geven op de vragen van onze huwelijksrelatie, onze cultuur. En soms zijn onze antwoorden anders, niet omdat we tegen draads of anti-Bijbels zijn, maar omdat we lessen van Paulus hebben geleerd en geleerd hoe Paulus dat toepast en wij pas hebben. Zo, onze tijd.
Ja.
Oh, nee.
Wat ik daar stelde in verband met weet van wie het eerst in de moraal zonder onnodige drempels voor de evangelie op de weg. Dat is goed begrepen van die banaal, dus in verband met de bouwgevende maatschappij. Hoe reageer je dan op scherp van de Bijbel? Zegt het zo, en dan versta ik daaronder dat u dan wilt zeggen van dan moeten we misschien voor zorgen dat we tegen dat evangelie dat een struikelblok opwerken voor die vrouw in de regering te leren kennen aan te nemen. Maar thema, mijn vraag is dan, moet dat of kan dat zo, want we leven ook in een tijd dat de relaties man-man, vrouw-vrouw. En je hebt kerken die dan ook omwille van, ja, we gaan de drempel van het evangelie hier zo hoog opwerpen, dat we dat gaan tolereren. Waar, in hoeverre ligt dan ook de menselijke factor, dan eigenlijk, ja, naar wat kijken moet weten, dat ook niet oppassen.
Ja, dat is het.
Want ja, men zegt soms wel eens het evangelie, en dan denk ik dat dikwijls mensen, als je zo vragen wat versta je om een evangelie, dan zeggen dat veel Jezus Christus en uit, maar Jezus zegt ook zelf. Daarbij leert dat onderhoud wat je gehoord hebt, dat is ook evangelie. Dus.
Ja, dan was voor mij de vraag van, is het de intentie van Paulus om een hiërarchie aan te brengen of vast te houden? Of is het eenvoudig de situatie waar hij zich in bevindt en hij denkt, hoe kan ik nou het evangelie toepassen in die relatie? Of een beetje anders gezegd, is de opvatting dat de man gezag heeft over zijn vrouw, en dat de vrouw de Lord gehoorzaamt, is dat een deel van het evangelie? Dan moet je het vertellen, dan moet je geen conclusie afsluiten. Of is dat een toevallig cultureel aspect en het gaat in daadwerkelijkheid veel meer om dat je als man lief hebt, of dat je als man het voorbeeld van Jezus volgt om je vrouw lief te hebben en je zelf voor haar geeft en overgeeft. En dat is het evangelie. Niet of er een bepaalde hiërarchie zit. En dat het evangelie voor de vrouw is dat ze loskomt van welke onderdrukking of welke onredelijke verwachting ook, omdat ze mag reageren op haar man, of zoals je reageert op de genade van Christus. Dus is het evangelie dat er een hiërarchie zit en dat je hiërarchie op deze manier moet vormgeven? Of is het evangelie van, nou ja, het is een hiërarchie en in het evangelie is dat we met de hiërarchie wegweten, want je kan ook in die hiërarchie kan je de liefde van de Heer Jezus vormgeven. Ikzelf zou kiezen voor de tweede. En ik zou niet hier eigenlijk willen meenemen van de hiërarchie is deel van het evangelie, je moet dat doorgeven. Maar dat is een beetje de vraag die we onszelf hebben gesteld van, ja, hoe onderscheid je dat? En is dat legitiem? Kan dat wel? En wat is, dus goede vraag, hè? Blijf er gewoon mee bezig.
En daar zullen we over na moeten denken, we leven nu in democratie, het wordt met een verplichting, toch aan de verplichting was hiërarchie de orde van het mannenmaatschappij in alle culturen. En zit er aan die idee van, wij moesten vertrokken uit de tijd van hiërarchie, we leven in de democratie, we moesten daar allemaal een beetje moeten kijken. En ik denk niet dat Paulus democratie als ideaal zag. Ik denk dat we moeten kijken van God, wat zegt Paulus eigenlijk als ideaal gezien? En zit er in de hiërarchie ook een subsidement dat gevaar heeft?
Dat zijn de vragen denk ik waar we ons telkens over moeten bezinnen. Ik weet niet altijd of we erin gaan slagen om zeg maar de kern en de verpakking netjes te onderscheiden. En de kern is. Nou ja, lees verschillende theologen, dan heb je soms verschillende definities van wat is nou die kern. Het gaat altijd over Jezus. Het gaat altijd over zijn verlossingswerk en hoe dat precies zit. Er zijn zoveel beelden die in de Bijbel over worden gebruikt, daar verschillen mensen van mening over. Dus het is niet altijd zo makkelijk om de kern van de verpakking te onderscheiden. Maar dat is wel de denkoefening die we soms moeten maken van, ja, wat neem je mee, hoe kijk je terug naar de schepping, naar de zondeval, naar de vloek, naar deze teksten. En hoe geef je dan de relatie vorm? Ik denk dat ik een beetje voor mezelf los ben gekomen om te weten, man en vrouw dienen een bepaalde soort hiërarchie of gelijkwaardigheid te hebben. Meer van wat ook je relatie is. In die relatie kun je de liefde en de genade van de Heer Jezus vormgeven. En dat is onze roeping. Maar goed, ik heb daar dus bepaalde keuzes gemaakt onderweg om daartoe te komen. Nog geen reactie, dan denk ik dat ik u maar moet laten gaan. We kunnen nog doorpraten als u zin heeft persoonlijk. Is er nog iemand die een reactie of een vraag had?
Staat er toch niet in de Bijbel dat we elkaar moeten dienen? Dat is toch niet natuurlijk. We moeten toch dienaar zijn. Als we gelijk zijn, dan dient de vrouw, dan zou die niet de man. Dat is toch de liefde als je bedoelt. Dan wordt het zoveel.
Namelijk trekken die hierarchie op de man moet overheersen maken.
Christus kwam
dan binnen
en hij vraagt
het ook gewoon aan ons. Amen. Dat er meer mensen mogen zijn zoals dit, is dat simpel vinden. In Efeze 5, vers 21 zegt Paulus inderdaad ook van onderwerp aan elkaars gezag. Of die elkaar in de liefde. Er valt veel meer over te zeggen, maar. Ik denk dat ik uit de reacties geproefd iets heb kunnen delen van mijn veranderingsproces. Ik voer geen campagne voor een bepaalde positie, maar ik wil u meenemen in mijn veranderingsproces. En een stukje verantwoording afleggen van hoe ik dat kan doen. En nog steeds denken dat ik bij me getrouwd ben. Ik hoop dat u daar mee is, maar misschien wel niet. Misschien denk je ook, dat is ook een professor die zit en die meer zit, die is helemaal. Maar ik heb oprecht geworsteld met de tekst. En ik kom hierop uit, maar ik ga er geen campagne voor voeren. Als we in onze gemeente vrouwelijke sprekers of misschien straks wel een vrouwelijke oudste hebben, dan kan ik me daarin voegen. Maar er zijn sommige mensen in onze gemeente die dat best lastig vinden. En er zijn sommige mensen in onze gemeente die zullen denken, eindelijk. Nou, zo zijn we in onze gemeente. Dat is onze werkelijkheid. En in die werkelijkheid moeten wij het evangelie vormgeven. En ik hoop dat we alle hindernissen om Christus te laten zien en om ons opgeven wegnemen. Als dit een hindernis zou blijken, dat u de moed heeft om daarover te praten en zeggen, ja, dit moeten we vasthouden, want het hoort bij het evangelie. Of misschien andersom van, nee, dit is echt een hindernis, dat past niet meer in deze tijd. We blijven trouw het evangelie, maar niet aan deze vorm van relaties. Dat is een hele discussie. En ik hoop dat u wat kan meenemen uit de dingen die ik heb gedaan met u. Ik wens een fijne avond. Tot ziens. Deze mag gaan. Of je twee drinken, ik weet niet wat er gebeurt.
Dat is hier, dat is misschien uitleggen.